Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Niemand denkt dat wanneer hij zijn kind afzet om naar school te vertrekken, het de laatste keer is dat ze elkaar zullen zien. Maar dit is de nachtmerrie waar de ouders van Nathalie Gijsbrechts in 1991 in terecht kwamen. Het is de ochtend van 26 februari 1991. De ouders van Nathalie Gijsbrechts zetten hun 10-jarige dochter af aan de bushalte in Leefdaal, zodat ze de bus naar school kan nemen. Maar uiteindelijk zou ze daar nooit aankomen. Wat er toen precies is gebeurd, is tot op vandaag niet duidelijk. Een getuige zag Nathalie samen met de man wandelen. Een andere getuige zag Nathalie iets later instappen in een grijze Toyota die geparkeerd stond. De motorkap van het voertuig stond open. Het meisje zat op de achterbank van de auto en zwaaide naar een vrouw die er passeerde. Dat was de laatste keer dat iemand Nathalie Gijsbrechts heeft gezien. Rond 10 uur in de ochtend werden de ouders van het meisje opgebeld door haar school, omdat ze niet aanwezig was. Meteen was er paniek. Ze hadden hun dochter namelijk die ochtend wel degelijk afgezet aan de bushalte om door de schoolbus te worden opgepikt. Dus waar was ze dan nu naartoe? Meteen na de verdwijning zetten de ouders van Nathalie een grote zoekactie op poten in de buurt. Er werden ook massaal foto's van het meisje verspreid. Politie zocht met man en macht naar een spoor, maar voorlopig zonder resultaat. In 1994, 3 jaar na de verdwijning, werd Christian van Geloven opgepakt in Frankrijk voor de moord op 2 meisjes, Muriel en Ingrid. Op dat moment werd gedacht dat Nathalie misschien ook een van zijn slachtoffers kon zijn. De ouders kregen faxen binnen van de Franse gendarmerie, waarop te lezen stond dat het voor 99% zeker was dat de man iets te maken had met de verdwijning van Nathalie. Maar uiteindelijk was er onvoldoende bewijs tegen Christian van Geloven in de zaak Gijsbrechts. Zoals we allemaal weten, stond 2 jaar later, in 1996, het land op zijn kop door de zaak De Trou. Ook de verdwijning van Nathalie wordt even gelinkt aan Marc De Trou. Ik kan me voorstellen dat toen de zaak losbarstte, de ouders wel hoop hadden dat de verdwijning van hun dochter eindelijk kon worden opgelost. Want plots werden er in 1 klap 6 dossiers opgelost. Deze van Anne, Eefje, Julie, Melissa, Sabine en Laetitia. Wie weet wat de speurders nog allemaal gingen vinden. Maar uiteindelijk kon er geen link worden gelegd tussen De Trou en de verdwijning van Nathalie Gijsbrechts. In 1999 lijken de speurders dan toch een belangrijke aanwijzing in handen te hebben. Michel Stocks, die in de gevangenis zat voor de moord op 3 kinderen, zou aan een medegevangene bekend hebben dat hij Nathalie verkrachtte en vermoordde. Dat vertelde althans de medegevangene. Maar Stocks gaf nooit toe tijdens de verhoren met de speurders dat hij achter de verdwijning van Nathalie zat. Maar, een week voor het meisje verdween, kwam ze thuis en vertelde ze aan haar mama dat ze in de wijk met een man had staan praten. Was deze man Michel Stocks? Iets wat we terugzien bij de slachtoffertjes van Michel is dat ze een lichte mentale achterstand hadden. Nathalie werd veel te vroeg geboren, na slechts 6 maanden zwangerschap. Het meisje was dus een prematuurtje en had door de vroege geboorte een lichte mentale achterstand. Dus ergens past ze wel in zijn profiel. In september 2001 overleed Stocks na een ongeval in de gevangenis. Het gerecht zocht nog op verschillende plaatsen waar de man mogelijk het lichaam van Nathalie had achtergelaten. Maar er werd nooit iets gevonden. In de jaren daarna volgden de speurders ook nog andere pistes. Toen in juli 2004 seriemoordenaar Michel Fourniret werd gevat, leek het er even op dat hij achter de verdwijning van Nathalie zou zitten. Maar ook dat bleek een doodlopend spoor. 3 jaar later werd nog een man uit Rotselaar opgepakt, op verdenking van de ontvoering. Maar de man werd vrijgelaten wegens te weinig bewijzen en een geslaagde test met de leugendetector. In 2009 verspreidde Child Focus nog een verouderingsfoto van Nathalie, waarop te zien was hoe ze er intussen zou uitgezien hebben. Maar het leverde allemaal niets op. Die foto staat ook op mijn Instagram-pagina van Misdaad Maandag, dus als je hem wil bekijken, kan je gerust eventjes daar naartoe. In een interview op Radio 2 vertelde Alain Remu van de zelfvermiste personen het volgende. Quote: in de loop der jaren hebben hun verschillende pistes gevolgd. De ene al intensiever en interessanter dan de andere. Telkens er een zaak opdook, is dat bekeken in het licht van de verdwijning. Denk aan Dutroux, Fourniret of Ronald Janssen. Maar dat heeft helaas nooit iets opgeleverd. Toch wil Alain Remu de hoop nooit opgeven. Quote: dit soort zaken wordt nooit afgesloten. Je moet er rekening mee houden dat er hoe dan ook op elk moment nieuwe informatie kan binnenkomen. Dan moeten we klaar zijn om daarmee aan de slag te gaan. De onderzoeksrechter en de speurers van toen zijn wel allemaal met pensioen. Maar wij zorgen dan dat er mensen zijn die toch stand-by zijn en in grote lijnen de inhoud van het dossier kennen. Zelfs in deze zaak is het niet totaal onmogelijk dat de gouden tip nog komt. We mogen nooit uitsluiten dat er toch ergens iemand iets weet en daar nooit meer naar buiten is gekomen. Misschien is iemand het beu om dat geheim te hebben. Of misschien heeft iemand altijd gezwegen voor iemand anders, maar is er intussen een haar in de boter gekomen. Soms hebben die mensen ook een kleine aanzet nodig. En dat kan bijvoorbeeld de verjaardag van de verdwijningszaak wel zijn. Het dossier is ondertussen ook volledig onder de loep genomen door een misdrijfanalist. Maar hoe gaat dit precies nu in zijn werk? Wel, het dossier komt bij hen toe. Dit gaan ze dan eerst vluchtig doornemen om een idee te hebben waarover het precies gaat. Daarna voeren ze een fenomeenstudie uit en nadien gaan ze het volledige dossier samenbrengen in een soort databank. Ze proberen altijd zo objectief mogelijk te werken. Wat staat er werkelijk in? Dus niet, oh, wat zouden ze hier nu mee hebben bedoeld? Er worden hiervan allerlei schema's gemaakt die daarna op een tijdslijn worden gezet. En hierbij kunnen ze zien of er bijvoorbeeld bepaalde tegenstrijdigheden zijn. Het is dus uiteindelijk de taak van die misdrijfanalisten om de onderzoekers op een gestructureerde manier te helpen in hun onderzoek door de feiten in een groot schema te zetten en de hele gebeurtenis overzichtelijk te maken. Ondanks al deze inspanningen was er nog steeds geen vooruitgang in de zaak. In 2022 deed de mama van Nathalie, Anita Pintjes, een nieuwe oproep naar getuigen om alle verdachte zaken van toen aan de politie te melden. De oproep van Anita werd massaal gedeeld en 2 vrouwen namen contact op met de moeder van Nathalie. Een van de 2 vrouwen heeft als klein meisje ook een poging tot ontvoering meegemaakt in Leefdaal in de jaren 90. Het dorp waar ook Nathalie werd ontvoerd. De vrouw kwam pas in 2022 met haar verhaal naar buiten, omdat haar ouders het verhaal toen niet geloofden. De andere persoon waarmee Anita contact had, is niet in detail getreden, maar ook zij is naar de politie gegaan met haar getuigenis. De moeder van Nathalie vermoedt dat er in die tijd meer gebeurd is in regio Berthem. Ze denkt dat er toen meerdere pogingen tot ontvoering zijn gebeurd in de regio en dat Nathalie uiteindelijk is meegenomen. Nathalie verdween dus op 26 februari 1991 rond 7:30 in de ochtend in Berthem-Leefdaal. Ze werd afgezet aan de bushalte, maar stapte uiteindelijk nooit op de schoolbus. Een getuige zag haar instappen in een grijze Toyota. Op het moment van haar verdwijning was Nathalie Gijsbrechts 1,35 meter lang. Ze had blond haar tot op haar schouders en blauwe ogen. Ze droeg een lange winterjas met lichtbruine bontenvoering. Nathalie was op het moment van haar verdwijning 10 jaar oud. Vandaag zou ze 42 jaar oud zijn. Als je meer informatie over de verdwijning van Nathalie Gijsbrechts zou hebben, kan je deze gerust doorsturen via het tipformulier van de politie dat je op hun website vindt. Ook kan je hen bereiken via het gratis nummer 0800 30 300. Tips kan je altijd anoniem doorgeven. Mocht je meer willen weten over de zaak, online is er niet echt veel info te vinden. Hier en daar kan je een krantenartikel terugvinden over haar verdwijning, maar een schat aan informatie zal je niet tegenkomen. Vorig jaar, op 25 mei 2022, de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen, werd de eerste aflevering uitgezonden van de documentaire De Sneeuwman, Geheimen van een Kindermoordenaar. Deze gaat over Michel Stoks. De man blijft verdachte nummer 1 in de verdwijning van Nathalie Gijsbrechts. Er wordt niet superveel verteld over Nathalie, maar het blijft wel interessant om te zien en het geeft je ook een kijk in wie de mogelijke moordenaar van Nathalie zou kunnen zijn. Ik wil deze aflevering van de podcast graag afsluiten met een oproep om Nathalie Gijsbrechts niet te vergeten en jullie aan te sporen om mogelijke informatie die je misschien zou hebben door te geven. De familie van Nathalie zit in mijn gedachten en ik hoop dat ze ooit het antwoord krijgen op de vraag wat er met het meisje is gebeurd. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Misdaad Maandag.